Het woord voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. De eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 4, en daarvan nader het 16e vers. 1 Johannes 4, vers 16. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: en wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het kennen, het geloven en het blijven in de liefde. En daarin in God. De Heere geven dat dat nu ook de belijdenis van ons hart mag zijn. Wij hebben gekend en geloofd en bedelen hem om te mogen blijven in hem, in de liefde. Geliefden, je merkt dat Johannes, zoals we vanmorgen bij de bediening van het avondmaal al hebben opgemerkt, dat hij zoveel ter sprake brengt, de liefde. Als je dat voor ogen houdt, dan zeg je ja, God is liefde. Alles, al zijn deugden en volmaaktheden, die hebben als achtergrond dan zijn liefde. Dan staat zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. Ja, alles wat we maar zouden mogen noemen, staat in het nauwste verband met zijn liefde. Nou is het heel moeilijk om te omschrijven, ja, het is eigenlijk onmogelijk, wat is nou liefde? Dat komt omdat wij in ons creatuurlijke liefde, in ons creatuurlijke leven, dat wij daar ook meestal te maken hebben, of altijd te maken hebben met, ja, met gebrek, of met waar de genade God zich ten enenmale terugtrekt, hatelijk zijnde en elkander hatende, zonder natuurlijke liefde, zonder liefde tot de goede. Maar ook in de, ja, in de meer gunstige omstandigheden en situaties en verhoudingen, dan blijft het toch altijd zo dat deze gave van God niet volmaakt is, niet zuiver. Laten we eenvoudig beginnen. Je hoort wel eens zeggen: liefde op het eerste gezicht onder de mensen. Dat er onder jonge mensen sprake is van liefde op het eerste gezicht. Nou moet je daar natuurlijk heel voorzichtig mee wezen, want het is vaak zo dat die liefde op het eerste gezicht overgaat. En dat het toch blijkt meer een verliefdheid te zijn dan liefde. Hoe doe je die ontdekking? Ja, hoe doe je die ontdekking? Doordat je elkaar beter leert kennen. Liefde op het eerste gezicht is heus niet uitgesloten. Dat kan in één keer goed zijn en in één keer de keuze bepaald zijn, dat het dan in de praktijk blijkt dat je ook bij elkaar hoort. Dat kan. Maar toch is dat, ja, is dat toch ook weer niet doorslaggevend, al komt dat wel eens voor, want dan blijkt in de praktijk waarschijnlijk toch wel dat men ook inderdaad van elkaar houdt als men elkaar leert kennen. Liefde op eerste gezicht is op zich natuurlijk heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Vooral als het liefde is voor een mooi gezicht. Dan zeiden de mensen op het dorp vroeger al: van een schoon bord kan je niet eten. En daar bedoelden ze mee, ja, Je kan van iemand zijn gezicht en zijn uiterlijk kun je zo onder de indruk zijn. Dat je al het andere vergeet. En dat je maar door ene passie bezet bent. Ik wil dat meisje of ik wil die jongen hebben. Nou, dan komt de praktijk van het leven. Dan heb je dat schone bord. Maar nou moet je er echt mee gaan leven. Ja, nou blijken allerlei nare dingen. Karaktereigenschappen. En het mooie gezicht weerhoudt je er niet van om boos te worden en vergrimd te worden en te zeggen, ja, jij ook altijd dit en dat, nooit is er is iets goed, het is ook nooit genoeg en dit enzovoorts. Daarom is het zo goed als we elkaar leren kennen. Met alle strijd, met alle zorg die eraan verbonden is, tegenvallers, meevallers, we zijn allemaal gevallen schepselen. Maar dat er ondanks dat toch liefde is. Er is wel eens gezegd, liefde kun je op verschillende manieren, het gaat nu even over liefde onder mensen, kun je op verschillende manieren benaderen. Je kunt zeggen, ja, ik was weg van dat gezichtje. Ik was weg van die stem. Ik was weg van de manier van kijken. Van alles. Wat ik in hem of haar opmerkte. En het bleek inderdaad, toen we elkaar leerden kennen, dat we wel die liefde voor elkaar gevoelden die nodig is om samen door het leven te gaan. Je kunt ook zeggen, en dat is wel eens gezegd, liefde is wat je met elkaar hebt meegemaakt. En dat klinkt nou niet zo romantisch, maar toch is het de moeite waard om daar eens over na te denken. Dat liefde ook is wat je met elkaar hebt meegemaakt. Dat je dus in het leren kennen van elkaar, maar ook in het ondergaan van de wisselingen van dit leven, het verdriet, de moeite, de zorgen, de zonden, alles wat je met elkaar samen ondervonden hebt, dat ook een hechte band vormt. Kan vormen tussen twee mensen. Kan het net andersom zijn dat men uit elkaar drijft of in opstand tegen God met ons lot. Maar het kan ook zijn, zoals ik reeds zei, dat hoe ouder je wordt, hoe meer je met elkaar meegemaakt hebt, hoe groter de tederheid wordt in een bepaalde verhouding. En als je elkaar aankijkt, en dat er misschien niet meer is dat hartstochtelijke van de jeugd, en ook dat mooie gezicht wat eigenlijk al begint te tanen, en dat je toch die innerlijke verbinding en genegenheid, dat je op een bepaald moment zo opstaat en naar je man of je vrouw toe loopt, alleen maar om te zeggen of een arm om erheen te slaan dat je van der houdt. En dat die vrouw of man misschien even vreemd kijken en zeggen, ja, wat heb je opeens? En dat toch van binnenuit komt van, kind, wat hebben we toch al veel meegemaakt samen. Wat zijn we toch verdrietig geweest samen. Wat hebben we momenten van opstand gekend samen. Wat hebben we momenten gekend van, ook van verwijdering. En toch, ik heb jou van de Heere God gekregen. En andersom ook. Dan kan juist de praktijk van het leven, die kan zo meewerken in Gods hand om ons aan elkaar te verbinden. Kijk eens, jongelui, dat is voor jullie ook wel leerzaam. Als je nou over de straat loopt, of elders, tegenwoordig kun je wel zeggen over de straat, vroeger was het nog een boslaantje. En je ziet daar jonge mensen met elkaar vrijen. Dan weet niemand eigenlijk of er nou ook liefde is. Weet je niet. Dat kun je denken, of hopen, of geloven. Wij weten het niet. Want er zijn heel veel mensen zonder dat ze elkaar eigenlijk echt hebben leren kennen, die maar vanuit één invalshoek naar elkaar toegedreven worden. De nieuwsgierigheid, het ontwakend verlangen, de die God ook gegeven heeft, de aandrift tot andere geslacht. Zo sterk dat eigenlijk zo'n hele kennismakingstijd, dat die eigenlijk helemaal in het teken staat daarvan. Dat er gewoon een jacht is, indien men nog wil wachten. Een jacht is om elkaar zo gauw mogelijk te bezitten. En helemaal van elkaar te zijn. En toch. Toch moet de praktijk nog uitwijzen of dat het nou echt is. Of waar. Of dat het bestaat uit hartstocht zonder meer, of dat er nou ook nog liefde is. En daarom is dat kennen zo nodig. Dat leren kennen van elkaar. Want anders is het als een droom na het ontwaken. Dan komt de werkelijkheid voor de dag. Nou, als je dan rekent hoe velen na kortere of langere tijd uit elkaar stappen. Tja. Zeg, nee, jij hebt toch zo'n mooie vrouw? Zo'n knappe man? Ja, kan mij dat schelen. Heb iets. Het voldoet niet. Het was maar vanuit die bepaalde invalshoek dat men deze dingen benaderde. En dacht dat je je leven daar nou helemaal aan op kon hangen. Als je elkaar maar hebt. En dat is niet zo. Dat blijkt in de praktijk van het leven heus wel. Daarom is het eigenlijk precies in deze tijd de omgekeerde orde. Het is een omgekeerde orde. Men begint eigenlijk waar men naartoe moest leven. Daar begint men mee. Begint men mee om elkaar te omhelzen en elkaar te kussen en dit en dat. Ja, maar je moet niks denken hoor, het is nog geen verkering. Oh nee. En toch, begrijp je dat eigenaardig? Er is niet eerst het leren kennen en ontdekken of dat je echt van elkaar houdt. Maar dat is nou het minst belangrijke geworden. En het belangrijkste is geworden als ik jou maar zo gauw mogelijk heb. Nou staat er hier in de tekst, u zegt nou ik vind maar een vreemde aanloop, maar het is zo vreemd nog niet. Let maar eens op. En wij hebben gekend. de vorm en het oorspronkelijke waarin deze woorden gebruikt worden, duidt aan een leerproces, een lering. Het wil eigenlijk dit zeggen. Ja. Wij zagen het niet opeens. Nee. Maar wij hebben geleerd, ondervonden. Wij hebben gekend de liefde Gods. Tuurlijk, de Heer kan in één ogenblik het hart van een mensenkind innemen met liefde en barmhartigheid. De Heer die kan, oh die kan zo wonderlijk werken. Maar in de gewone weg die de Heer gaat, is er ook een opwassen tot de zekerheid. Tot volwassenheid, tot volkomenheid. Dit kennen, dit leren kennen van de liefde Gods is dus een vrucht daarvan dat God zich laat kennen en dat hij zich te kennen geeft. Je kan als mensen nog zulke beste bedoelingen hebben, bij wijze van spreken. En ja, helemaal niet zo overdreven doen. En ook helemaal niet leven in het teken als ik jou maar heb. Maar dat je elkaar toch nog niet kent. Omdat men praat nooit ergens over, men zegt niets tegen elkaar. Dat zag je vroeger ook zo vaak. En nog natuurlijk, maar als je op een dorp woont, dan zie je de mensen zo langslopen. Met de ene stel, dat loopt de 1,5 meter achterop, bij wijze van spreken, zo ongeïnteresseerd. Kan best zijn dat je elkaar dan ook helemaal niet leert kennen. Maar God geeft zichzelf te kennen. Dat is een daad van God. Je kunt hier niet zeggen, nou, ik heb dit en ik heb dat en nou weet ik wie God is, hoor. Wij weten niets. Maar God heeft zichzelf te kennen gegeven, en daar liep ook de strijd in de gemeente toen over. God heeft zichzelf in zijn liefde te kennen gegeven in de schenking van zijn Zoon. In Jezus. Als Jezus Christus niet waarachtig de Zoon van God is, dan staat heel die liefde Gods op losse schroeven. Voelt u dat aan? Hoe dat in elkaar grijpt? Wat gaat over de liefde? En over die liefde die zo groot is dat God zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft. Maar sommigen zeiden toen al, ja, Jezus is niet de zoon van God, niet de eeuwige zoon van God. Jezus is een gewoon schepsel. Of God heeft tijdelijk in Jezus gewoond. In ieder geval, men had allerlei eigenaardige gedachten. Waarvan je er nu nog vele terugvindt. Zeg ja, Jezus Christus, dat is natuurlijk een allerbelangrijkste persoon. Natuurlijk. Maar het is niet de Zoon van God. En nu zou je hier het zo kunnen stellen. Dat Johannes zegt door de Heilige Geest. O, geliefde gemeente. Wij hebben toch leren kennen. Wij zijn er toch achtergebracht. Niet door ons eigen onderzoek. Maar door een daad van God die zich aan ons te kennen heeft gegeven. Dat Jezus van Nazareth de Zoon van God is. Dat was toch juist de kern van die onuitsprekelijke liefde. Dat hij niet een voortreffelijk mens of een schepsel geschapen voor de schepping, maar dat hij in Christus Jezus zichzelf gegeven heeft. Wij hebben het mogen leren. De discipelen waren er ook niet opeens achter. Je merkt een opklimming. Wie is toch deze dat ook de zee en de wind hem gehoorzaam zijn? Telkens vergaten ze, of konden ze er niet bij, dat Jezus, die in het vlees gekomene, die daar lag te slapen in het schip, in de storm, en die ook bad en weende, dat deze Jezus nou de Zoon van God is. Hebben ze uit genade mogen leren. En Petrus heeft het uit genade mogen belijden. En Jezus heeft gezegd toen ze zeiden, ja, nu spreekt gij niet door gelijkenissen, maar nu spreekt gij vrij uit van de Vader. Nu weten wij dat gij van God gezonden zijt. Gelooft gij het nu? Voel je. Dat kennen. Dat kennen is ook een leren. Dat kennen is ook een erachter komen. Dat kennen is meestal niet in één punt destijds. Al kan de Heere dat doen. Maar het is een meer en meer ingeleid worden. In het heilgeheim, dat God al zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon tot een verzoening gegeven heeft. Dat is dan ook het merg en het kern van die goddelijke liefde. Dat kun je niet afleiden door te zeggen, ja, ik voel me zo. Zo door de liefde bezet of bezeten. Nee, dat is zuiver een daad van God uit. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft. Die liefde God zou je haast zeggen. Die heeft geen ander kenmerk dan de Zoon. Die allerhoogste goddelijke liefde, die houdt op het allervolmaakst verband met de Zoon. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde. Hoort hem, in hem heb ik mij welbehaagd. En dat is ook juist het onuitsprekelijke geheim van de liefde. Dat God zichzelf heeft gegeven. En nu staat er, onze eerste gedachte was het kennen. Wij hebben gekend. We zijn er achtergebracht. Ja. Het ging tegen al ons eigen ongeloof, twijfel in. Want wij waren gevallen mensen. En wij misten het oor om te horen. En wij missen het oog om te zien. Maar het heeft God behaagd. Hoewel er staat, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is nou in Christus die arm des Heren geopenbaard? Het heeft grote behaag om hem ons te laten kennen. Want om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Al ligt het dan aan onze kant zo hopeloos. Wie heeft de prediking geloofd? Om Gods wil en om Christus wil zal de prediking, zal de Heer Jezus gekend worden.
zal de liefde gekend worden, die zulk een geschenk heeft gegeven.
Dan zou je zeggen, ja, maar hoe kom je daar dan achter? Nou, ik wil dat niet zo benaderen in de zin van, nou, dat kun je toch lezen? Maar wel moet ik zeggen, door zijn geest en door zijn woord, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. God doet het door zijn woord en door zijn heilige geest. Zoals toen de Heer Jezus op aarde was, ging het niet anders. Al was het toen niet alleen het geschreven woord van het Oude Testament, maar ook het woord dat Jezus sprak. Maar het ging door zijn mond. Hij sprak tot hen. En hij blies op hen. En hij zeide, ontvang de Heilige Geest. Laten wij dat nooit vergeten. Die discipelen, ja, die hebben dan nog een hoorbare stem gehad. Tenminste, ten dele hebben sommigen het gehoord. Op de berg der verheerlijking. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Petrus herhaalt, bespreekt het nog, haalt het nog aan in zijn brief. Van die hoogwaardige majesteit Gods, die een stem tot ons bracht. Maar toen dat gebeurde, toen mochten ze van de Heer Jezus geen eens over spreken. De stem is ook gehoord van de Vader, toen de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan. Maar dan was die stem de aanwijzing van de Zonen Gods. Hoort hem. De bedoeling van die stem was niet, ik heb een stem gehoord. En ik ben nou behouden of bekeerd. Nee. Nee, juist niet. Ik heb gehoord dat ik naar hem moet horen. Naar de Heere Jezus Christus. Dat God in hem zijn welbehagen heeft. Want de discipelen zijn op geen andere weg zalig geworden. Die kregen geen hoorbare stemmen. Maar die hadden ook nodig om hem te leren kennen. En de eeuwige liefde van God de Vader, dat hij dat geschenk nou gaf, daar verstond Petrus ook niets van, toen hij zei, dat zal u geenszins geschieden. Verstond hij niet. En wie verstond het nou eigenlijk wel? Het was verborgen voor hun ogen. Maar nou mag hij zeggen, met degene die, aan wie hij de brief schrijft, die hij insluit. En het is als een wonder van genade. Wij hebben gekend. Wij hebben gekend. Hoe is het mogelijk? Zulke domme mensen. Zulke mensen die altijd naar de verkeerde kant keken. Het net aan de verkeerde zijde van het schip wierpen. Of aan in ons ogen de goede zijde. Mensen in al hun onvruchtbaarheid, die door duizend gedachten bestormd werden, zou dit, zou dat. En toch, zo geleid en zo geleerd geworden door de Heilige Geest, dat ze mogen zeggen, wij hebben gekend. De liefde. De liefde van God. De liefde die God tot ons heeft. Hoe dan? Daar heb je nou net weer het punt. Dat hij zijn zoon in de wereld gezonden heeft. Je kunt allerlei krachten oproepen en allerlei beroep doen op gevoelens in de mens. En zeggen, ja joh, maar de Heere wil dit zo graag. En de Heere wil dat zo graag. En de Heere Jezus, die staat daar maar. He, en ja, Dat kun je wel doen, maar waar is dat nodig voor? Dat zijn allemaal dingen die niet ter zake doen eigenlijk. Dit doet alleen ter zake. Dat de verkondiging die uitgaat is dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Daarin is zijn liefde tot ons verschenen, schrijft de apostel. Daarin. En het heeft niks te maken met ons aannemen en wat wij er allemaal dit en dat aan zouden doen. Dat heeft alleen te maken met woord en geest. Kom, schepper, bezoek toch uw kerk. Wil doordringen en het niet opgeven, al zijn wij zulke moeilijke en hardleerse mensenkinderen. Die van alles nodig hebben. Dan zeggen, ja, als ik hier nou naar kijk, dan zou ik wel, als ik daar nou, dan hoor ik er niet bij. Maar als ik dat nou, ja, maar daar komt dan dat ene in die liefde openbaring Gods, dat hij zijn zoon gezond heeft, Jezus Christus, om zondaren zalig te maken. Luther zei, als er stond om Maarten Luther zalig te maken, dan zou ik het nog niet geloven. Dan zou ik altijd aangevochten worden met de idee, zou er 200 jaar geleden misschien ook iemand geleefd hebben die Maarten Luther heette. Maar zegt hij, er staat dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat ben ik. Dat ben ik. Daarom geloof ik ook dat hij zijn oog op mij geslagen heeft. Dit kennen is dus niet te omschrijven als een verstandelijk intellectueel weten. Maar het is als het ware, het is er niet buiten in zoverre, ja, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis. Als je nog nooit van de Heer Jezus gehoord hebt, dan kun je niet kennen. Dat begrijp je wel. He, en ja, wat niet, wat ontbreekt, kan niet geteld worden. Maar dat gaat niet buiten de menselijke ziel en zintuigen om. Dat wil ik dus niet zeggen, dat dit kennen alleen een soort gevoel is. Juist niet. Maar het is wel een bevindelijk leren kennen van de liefde Gods. Ik bedoel, het is nog niet gezegd dat het kennen aanwezig is als je die tekst op kunt zeggen, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar wat weer wel kennen is, als je die boodschap hoort en je zit daar als een stuk ellende en wereld in je bank, dat met geen pen is om te beschrijven, met geen woorden is om te zeggen, wat jij bent, één wereld, buiten en zonder God in jouw waarneming. En je wordt dan geconfronteerd met zulk een liefde, dat God daar nou zijn zoon voor gegeven heeft. Dan is het een erkennen uit de praktijk van het werk van God. Dan is het een erkennen dat verband houdt met jouzelf, omdat hij zich te kennen geeft. Dan heb ik gezegd, een leren kennen. Nou, dat leren kennen, dat kan opbloeien tot een ik weet en ik ben verzekerd.